Gemeente, Pinksterfeest, dus feest van de aanvaarding. En in de eerste plaats dus het feest van onze aanvaarding van Gods gaven. Het komt dus van God af. Want dat zien we ook bij het volk Israël. En dan beginnen we bij dat Pascha. Als het oude Israël dat feest vierde, dan ging men naar de tempel en daar had men een garf, een bundel met de opbrengst van het land, tarwe, gerst, en dat bewoog men voor het aangezicht van de Heere. Heere, u hebt het ons gegeven en wij laten dit aan u zien, want u bent de genadige gever daarvan. Dat bundeltje tarwegraan, dat beelde de hele oogst uit als gave van God. Hij alleen deed en doet het nog altijd groeien. Maar 50 dagen later, dat kunnen we lezen, het is wat moeilijk vertaald van die dag en de dag daarna, dan moet je 7 sabbatten rekenen. Nou, een sabbat, vertaald is een week, is 7 dagen. Nou, een dag plus die 7 keer 7 dagen, snel uitgerekend, is inderdaad 50 dagen. Vanaf het Pascha tot dat andere feest. Het Pinksterfeest. En wij kennen dat nog op precies dezelfde wijze. Want vandaag is het ook 50 dagen na Pasen. Maar op dat Pinksterfeest gebeurt er ook zoiets. Want dan lezen wij dat het volk van de Joden ook weer naar de tempel moest gaan. Maar dan met 2 broden. Ook wel andere dingen gebeuren er. Maar even vanmiddag de aandacht op die 2 broden. De eerstelingen. Zoals dat ene bundeltje tarwe de eersteling was van de oogst. Dat bundeltje tarwe hebben de Joden als het gebruikt. Ze hebben dat gedorst. De graankorrels eruit gehaald, dat fijn gemalen en van dat brood gebakken. En zo laten ze zien dat zij met de gaven van God werkt, maar die gaven ook weer aan God terugbrengen. Want zo staat het er ook, dat wat in het heiligdom werd gebracht, was daarna voor de priesters. Zo gaf het volk zijn gaven weer aan God terug. Zo mocht de Jood de gave van God aanvaarden. En dat is de diepe lijn van het Pinksterfeest ook in het Oude Testament. Maar zoals ik zojuist al even aantipte, het was niet alleen dat brood, maar ook de vervulling van Gods belofte. Het brood vanuit de oogst was het teken van Gods beloftevervulling. Dat God en zijn woord waar zijn. En dat geldt ook in onze dagen nog. Wat God zegt, wat God belooft in zijn woord, dat doet hij ook. Daar kunt hij van op aan. In tegenstelling tot andere woorden die in deze wereld gesproken worden en waar soms niets van terecht komt. Maar Gods woord, zo staat het in de Bijbel, is ja en aan, dat zal waar en zeker zijn. En zo ook deze oogst, als zij die, met name als ze net in het land Kanaan zijn gekomen, voor het eerst binnenhalen. Die oogst, dat laat zien dat God een waarmaker van zijn woord is. Want dan zijn ze in dat land, dan hebben ze dat land geërfd. Dat land wat eenmaal aan hun voorvaderen was beloofd. Aan Abraham was het al beloofd. Abraham, ik zal je brengen in een land vloeiend van melk en honing. Er is heel veel tussendoor gebeurd. U weet dat wel. Jozef naar Egypte. Daardoor het volk van Israël ook naar Egypte. En daardoor ten diepste ook bevrijd van een hongerdood. En zo na die 400 jaren trekken ze weer terug. En ze mogen dan dat land erfelijk bezitten. En juist om in dat land te komen, hebben zij de hulp van God nodig. En als zij dan ook inderdaad in dat land gesetteld zijn, dan moeten ze aan het werk. Dan moeten ze het land gaan bewerken om zo de eerste oogst binnen te halen. En als die oogst dan binnen is, dan zullen ze het zien. Het is echt waar. God heeft ons dit land gegeven. En zo komt ook die woorden van God naar voren. Ik zal hun tot een God zijn. Zoals we ook in de eerste regels van de 10 geboden iedere zondag horen. Ik ben de Heere jouw God. Dus dat bundeltje tarwe met Pasen en die twee broden met Pinksteren zijn een gave van God, maar ten diepste geeft God zich daar zelf in. Dat bundeltje tarwe, die broden die daarvan gebakken zijn, dat is God zelf. En ook dat is een profetie naar dat wat eeuwen later zou gebeuren. Want daar werd ook een tarwegraan gedorst gemalen. Wie? De Heere Jezus Christus. Hij was dat tarwegraan wat in de aarde stierf om opwaarts vrucht te dragen tot eer van God. De Heere Jezus, zegt Paulus in 1 Korinthe 15, was de eersteling van degenen die zouden ontslapen, ontwaken uit de doden. De Heer Jezus was de eerste van een grote oogst. Hij was ten diepste de eersteling. De eerste van een grote oogst van mensen die in hem zouden opstaan. Weet u daar ook van? Bent u ook van jij die in de Heer Jezus Christus is opgestaan? Want daar gaat het natuurlijk wel om vanmiddag. Ik moet denken aan het gesprek wat de Heer Jezus had met die Samaritaanse vrouw in Johannes 4. Dan zegt hij op een gegeven moment ook zo: als u eens wist wie er met u sprak. Dat betekent eigenlijk: verstaat u ook met wie u spreekt? Verstaan we ook wat het allemaal betekent? Oude en Nieuwe Testament horen echt bij elkaar. Je kunt ze niet uit elkaar trekken. Dat wordt wel eens gedaan. Oude Testament is voor de Joden, Nieuwe Testament is voor de Christenen. Misschien heel kort door de bocht, maar het wordt wel gezegd. Maar het hoort helemaal bij elkaar. Zoals het oude Pascha wordt vervuld in het Nieuwe Testament door de Heer Jezus, zo ook het oude Pinksterfeest wordt vervuld in het Nieuwe Testament. En met Pinksteren mogen u, jij en ik aanvaarden, toe-eigenen wat Christus heeft gedaan. Want dat is het geloof. Het geloof eigent toe wat Christus heeft gedaan. En wie werkt dat geloof? Dat doet de Heilige Geest. Als u tot geloof komt, dan is het door de Heilige Geest. Dat moeten we begrijpen. En dan ga je ook dieper zien in de Bijbel. Dan ga je achter dat oud-testamentische Pinksterfeest het nieuw-testamentische Pinksterfeest zien. Die eerste broden, dat is een beeld van het opstaan in een nieuw leven. Dat is geboren worden in Christus. Dan zie je ook die tarwekorrels, het beeld van de Heer Jezus. De tarwekorrels waarvan dat brood gemaakt wordt. Maar ook dat brood is een beeld van de Heere Jezus Christus. Ik ben het brood des levens. En wie van dit brood eet, wie in dit brood gelooft, hè, betekent dat ook, die zal in eeuwigheid leven. Pinksteren. Geloof wij daarin. Begrijpt u, jij, de betekenis van Pinksteren? Want God geeft zijn gave. Hij stort zijn geest uit. En als God dat doet, dan verwacht hij van u, jou en mij, dat wij ook gebruik zullen maken van die geest. Dus dat wij die geest niet zullen uitblussen, die geest niet zullen bedroeven, die geest niet zullen tegenstaan, maar die geest laten werken in ons leven. Dus als je iets van ons ontvangt, dan moet je dat ook gebruiken. Aanvaarden betekent dat, hè? Je aanvaardt een ambt, zoals dominee van Kampen het ambt aanvaard heeft om in deze gemeente de herderstaf op te nemen. Maar hij aanvaardt het niet, hij moet straks ook in uw midden werken. Hij moet ook aan die oogst werken hier in Rotterdam. Net zoals het beeld van een jongen en meisje op school. Je leert daar dingen. De meester, de juffrouw, de leraar, lerares, hoogleraar, noem maar op, die geeft zijn visie op iets, die legt iets uit. En wij leren dat, maar met die bedoeling dat we dat ook weer zullen uitdragen. Denk bijvoorbeeld aan de Engelse, Duitse of Franse taal, daar leer je de grammatica van. Maar wel met de bedoeling dat als je een keer in zo'n land komt, dat je dat ook daadwerkelijk gebruikt. Je moet er dus wat mee doen. Je moet niet gaan denken van, nou, ik heb het geleerd en ik ga nu maar stil zitten wachten tot er wat gebeurt. Nee, je moet ermee aan de slag. Zo ook met de gaven van de Heilige Geest. Daar moeten wij wat mee doen. Die geest, die moeten we laten werken. Ons door die geest laten gebruiken. Zo ook met deze preek, die komt tot u en jou. En dan is het niet zo dat je straks de kerk uitgaat en zegt van, nou, we hebben het weer gehad. Ik sluit, met dat ik de deur van de kerk sluit, ook het hoofdstuk met God weer af. En morgenochtend misschien, of volgende week zondag, dan is God weer aan de beurt. Nee, het is de bedoeling dat wat vanmiddag gesproken wordt, dat u en jij dat in je leven zult aanvaarden en daarmee aan het werk gaat. En zo ook is Pinksteren voor ons als kerk een jaarlijkse herinnering. Dat wij bij die geest moeten blijven. Want zonder die geest kunnen wij van alles doen in de kerk, maar het zal niet baten. Wij hebben de geest van God nodig. Bij alles wat we doen. In het kerkelijke werk, maar ook in de samenleving. Daar zullen we straks nog wat bij stilstaan. Wij hebben de geest nodig. Om ook de dingen dieper te begrijpen. Ook de Bijbel dus. En soms dan kun je de Bijbel lezen en denken van, nou, ik snap er helemaal niks van. Het is zo moeilijk. Kijk, dan heb je dus de Heilige Geest nodig. Zoals we ook hebben gezongen met Psalm 119 vers 3. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest, want dan kan die mij zijn als een leidsman. Die geest die kan mij dan begeleiden over de weg door het leven, maar ook de weg met Gods woord. Dus als u die geest heeft, bedroef hem dan niet. En stel hem niet buiten werking met jouw eigen geest. Je eigen verstand. We moeten dicht bij die geest blijven. Met al de kennis die we hebben, moeten we ons afvragen, is dat een kennis die ook door de Heilige Geest is gewerkt? Wat bedoel ik daarmee? Denk aan de fouten. Die waren heel wijs. Die wisten alles te vertellen. Die wisten ook aan de wijzen uit het oosten te vertellen waar de plaats was waar de Heer Jezus, de Messias, zou geboren worden. Maar zelf zetten ze er geen stap naartoe. Kijk, dat is wijs zijn in jezelf. Je niet willen laten leiden door het woord van God. Dat je al de middelen hebt, maar ze niet wacht. Dat je zegt van, ja, maar God moet het doen. Ja, maar God wil ook dat je zelf aan het werk gaat om te laten zien dat al de kracht van God verwacht wordt. Ik ga het nog proberen duidelijk te maken met een voorbeeld. Wij gedragen ons wel eens als een ernstig zieke patiënt die in het ziekenhuis ligt. Maar als je dan naast zijn of haar bed kijkt, dan zie je daar een vitrine aan met allerlei medicijnen. Maar hij, zij neemt ze niet tot zich. Of aan een plant die staat te kwijnen in het raamkozijn en daarnaast staat een volle gieter met water. Het is er wel, maar het wordt niet gebruikt, het wordt niet toegepast. En daarom ook uw verantwoordelijkheid, jouw verantwoordelijkheid, wat doe je met de geest? Als ik moet niet zeggen, ja, die geest die moet uitgestort worden, nee, die geest is uitgestort. God heeft zijn geest uitgestort, maar mag die ook werken in ons leven? Niet met Pinksteren te snel zeggen, het is een moeilijk feest, het is moeilijk te vatten wat het werk van de Heilige Geest is. Nee, de Heilige Geest wil dat juist ook leren. En daarom moeten we met alles niet vanaf een afstand gaan kijken. Zo van, ja, nou wat mooi dat in Jeruzalem is gebeurd. En ook als je leest van opwekkingen in Schotland, Engeland, Amerika, China, Korea. Allemaal mooi. Nee, dat je God erom gaat vragen. Heren, wilt u dat ook in ons land doen? In onze stad, in onze gemeente? Dat is persoonlijk aanvaarden van wat God geeft. Dat we het weten, God heeft dat gegeven en ik heb dat nodig. Ik kan niet zonder die geest werken. Ik heb die geest nodig in mijn leven met God, maar ook om het uit te dragen. Want met Pinksteren wil God eigenlijk zeggen, de geest is uitgestort op alle vlees. En we weten het, de geest neemt het uit Christus. En wat zei de Heer Jezus Christus, komt allen tot mij. Dat is Gods aanvaarding. God nodigt. En wie komen er? Want met dat wij komen op het feest van Pinksteren, aanvaarden wij de gaven van God in Christus en in de geest. En dan wordt Pinksteren een echt feest. Vervuld met de Heilige Geest. En dat vond zijn vervulling in Jeruzalem. Dat was onze eerste gedachte. Het feest van onze aanvaarding van Gods gaven. Maar dan ook de andere kant in de tweede plaats. Het Pinksterfeest is het feest van Gods aanvaarding van ons dagelijks leven. We hebben het gelezen. Het oude Israël moest en met het Pinksterfeest die twee broden bakken. Zij moesten dat weer aan God laten zien in het beweegoffer. Bewegen, dat betekent de actie van de mens als antwoord op de gave van God. Dat is heel belangrijk. God vraagt reactie. En zo is ook in de christelijke reformatorische prediking de functie zo dat het woord uitgaat en dat de gemeente antwoordt in geloof en bekering. Maar er is nog iets bijzonders met dat brood aan de hand. Want het brood wat ze met Pinksteren moeten bakken is gezuurd, gedecemd brood. Hé, dat is anders dan met Pascha. Dan moeten er ongezuurde broden gebakken worden. Gist, zuur, betekent meestal in de Bijbel onreinheid, vuilheid. Dat mag er niet in. Waarom zou dat zijn? Welke betekenis zou dat hebben? Rond Pasen moet alles zuiver zijn. Het lammetje moet helemaal volkomen zijn. Alles moet precies gedaan worden zoals de Heere het zegt. Zuiver, rein en mag geen gebrek zijn. In de eredienst past alleen heilig en rein brood. En dan ga je naar het Pinksterfeest en dan staat er, u moet gezuurde broden bakken. Er moet gist in zijn. He, waar brood waar geen gist in zit, platte koeken zijn, die harde kaken. is dat brood waar gist in zit gerezen. Brood wat wij in het dagelijks leven kennen. Gewoon brood. Wat zou daarmee bedoeld worden? Waarom in het ene feest niet en in dat Pinksterfeest wel? Ik denk dat God daarmee in die broden al vooruitgrijpt naar wat er in de toekomst zal gebeuren. Het heilige en het onheilige, het reine en het onreine, dat zal straks wegvallen. Daar zal geen scheiding meer in zijn. Want u moet weten, het volk Israël werd gezien als het uitverkoren volk, het heilige volk, het reine volk. Wees heilig, want ik, de Heere uw God, ben heilig. En al de volken daar rondomheen, dus ook wij in Europa, waren onheilig, onrein. Maar nu zien we hier in die broden dat bij dat reine brood het zuur komt. Om het te laten rijzen. Die twee die niet bij elkaar horen, die worden samengevoegd. En zo zien we hier al iets van wat in de toekomst staat te gebeuren. Anderen mogen er ook bij horen. De Jood en de heiden. Door de Heilige Geest, door dat brood, er wordt alles samengevoegd. Iedereen mag erin delen. Al de schepselen mogen delen in dat wat Christus heeft verdiend door zijn lijden en sterven. Dat is het eerste. Maar wat betekent dat brood ook? Die twee delen die in dat brood zijn, dat betekent ook het licht op ons persoonlijk leven. Wat bedoel ik daarmee? Nou, wij hebben een godsdienstig leven, maar we hebben ook een leven van alle dag. En waar wij mensen vaak heel goed in zijn, en misschien herkent u en jij dat ook wel, is dat je zondags een godsdienstig leven hebt, maar door de week, ja, dan moet het toch een beetje losser zijn. Dat is een beetje gescheiden. Kijk, dan is dit brood ook een voorbeeld. Dat brood doorzuurd door dat gist. En laat ik het zo zeggen, nu in positieve zin, het leven met de Heere is als een zuur wat ons hele dagelijkse leven moet doortrekken. Dat moeten geen twee losse levens zijn. Die staan niet apart van elkaar, maar het ene moet in het andere verweven zijn. Als u en jij tot bekering bent gekomen, mag geloven dat de Heere Jezus je borg en zaligmaker is, dan ben je een geestelijk mens. Dan ben je een mens die geleid wordt door de geest. En dat blijkt niet alleen maar zondags in de kerk, maar dat blijkt ook in de fabriek waar we werken, op het kantoor waar we ons werk doen. Dat blijkt ook in je studie op school. Dat blijkt ook op die momenten waarin je denkt dat niemand je kan zien. Waarin je misschien dingen doet die niet kunnen. Dat brood is één geheel. Het zijn twee ingrediënten, als ik het zo zou mogen zeggen. Dus geen twee losse ingrediënten, nee, ze zijn samengevoegd. Dus geen twee levens, denk aan een bekende liedje, midden in de week, maar zondags niet. Nee, zeven dagen lang dooreen zijn. Het leven met de Heere en het leven van alle dag. En ik weet wel, het kan soms heel moeilijk zijn. In bepaalde momenten van het leven dat je denkt van ja, maar hoe moet ik hier nu Gods bedoeling inzien? Hoe moet ik hier nu weten wat God van mij wil? Kijk, en dat is zo'n moment dat je dan gaat bidden. Heere, wilt u nu door uw geest laten zien wat u precies van mij wilt? En wat wordt nog meer bekendgemaakt door dat brood? Dat God de hele mens wil redden. Lichaam en ziel beide. Dat zijn ook geen twee losse dingen. Dat wordt ook wel eens gezegd. Paulus heeft dat ook nog een beetje. Het geestelijke, dat is zuiver en rein, maar het lichaam, dat is iets, ja, dat hangt er maar een beetje bij. Dat was ook in die tijd de gedachtegang van de Griekse filosofie. De geest, dat was allemaal goed, maar het lichaam, dat was als het ware een gevangenis. Je kunt het bij Paulus nog merken dat hij daar ook door beïnvloed was. Als hij het zegt van wie zal mij verlossen van het lichaam van deze dood? Het goede dat ik niet wil, het goede dat ik wil, dat doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Hij zit daar steeds mee. Je moet het maar eens lezen in Romeinen 7. Dat is die strijd die hij voert. Maar toch, Paulus het ook zeggen, als God redt, dan redt hij helemaal. De hele mens. God scheidt niet het een van het ander. Want eenmaal zal lichaam en ziel weer bij elkaar komen in de hemel van al Gods kinderen. En zo wil ook God ons, u, jou en mij, helpen in het dagelijkse leven helemaal om te strijden tegen de zonde en in een nieuw godzalig leven te wandelen. God wil in de dagelijkse strijd van ons leven helpen. Daar kun je van op aan. God vindt het prachtig als je tot hem bidt, als je het niet meer ziet zitten. Dat wil hij juist. Hij wil er op gebeden zijn. Je moet nooit jezelf afvragen, als ik nu ga bidden, zou God dat al een beetje raar vinden? Dat is nooit bij God zo. Misschien bij mensen wel. Maar bij God mag je alles vragen wat je nodig hebt. Waarom? Omdat alles is volbracht door zijn Zoon. Zo zie je dat steeds die drie eenheid, Vader, Zoon en Heilige Geest, daarin verbonden zijn. En daarom ook mijn vraag aan het einde van deze tweede gedachte. Hebt u en jij zo ook de kracht van de Geest ervaren om zo te leven tot eer van God? Want die broden, die werden weer geofferd tot God. Dus als u en jij die geest heeft ontvangen, dan wil God dat je hem daar weer de dank toe brengt. In de diensten, maar ook in het dagelijks leven. Ik wil u, o God, mijn dank betalen. U die mij alles hebt gegeven in uw Zoon, maar bovenal het leven van het geloof door de Heilige Geest. Want dat leven van alle dag, dat is een leven toch tot Gods eer. Of moet je vanmiddag belijden en tot schaamte zeggen van nou, als ik het zo bekijk, dan is het niet altijd zo even geestelijk wat ik aan het doen ben. Daar valt nog wel het een en ander aan te veranderen. En daarom ook mag je bidden, Heere, schenk mij uw geest. In de derde plaats is het Pinkster ook het feest van de aanvaarding van allen, door allen. We hebben het gezien dat Pinksteren vanuit de hemel komt en door ons aanvaard moet worden in geloof en bekering. Maar dat wij in de tweede plaats dat moeten beantwoorden met dat geloof en bekering tot eer van God. Maar wij moeten niet in de hemel gaan wandelen voordat we er zijn. Nee, wij hebben onze taak in deze wereld. Dus daarom is Pinksteren ook het feest van de aanvaarding van allen door allen. Want dat lezen we ook, dat Pinksterfeest bij het oude Israël, dat was geen feest die je alleen vierde. Nee, dat was een feest wat met het gezin werd gevierd. Het was een gemeenschappelijk feest. Een feest van de gemeenschap, van het hele volk van de Joden. En we lezen het ook, de Joden moesten samenkomen in een heilige samenkomst. Je zou kunnen vergelijken met een kerkdienst. Zoals wij met Pinksteren hier samen zijn in de kerk. Pinksteren vieren wij gemeenschappelijk. Allemaal verschillende mensen, maar gemeenschap is er. Maar dan komt er nog iets bij, waar in Deuteronomium 16 ook wordt gesproken van dat Pinksterfeest. Dan zien we ook al een voorspel op de vervulling van het Pinksterfeest in Handelingen. Want wat staat er in Deuteronomium 16? Dat feest dat moet gevierd worden met zoon en dochter, met dienstknecht, dienstmaagd, met leviet, met vreemdeling, met wees en weduwe. Iedereen mocht met dat feest meedoen. Denk aan dat zuurdesem los en in het brood. Pascha, dat zien we in Egypte, dat was alleen het volk van Israël. Mocht niemand bij zijn. Je ziet het ook, er was een scherpe scheiding tussen het volk Israël en de rest. Daar vielen ook de slagen. Maar het Pinksterfeest, dat is een feest waar iedereen mee mag doen. Iedereen mag God de dank betalen. Iedereen mag genieten van de opbrengst van de oogst. Iedereen moet meedoen. Zo erg zelfs dat het werk moet blijven liggen. Er zal op die dag geen arbeid verricht worden. Iedereen moet meedoen. Iedereen moet opgewekt worden om God de eer te geven van alles wat hij heeft gegeven. Maar God zegt dat niet alleen maar in de heilige samenkomst, de dienst van God. Hij zegt dat ook voor het dagelijks leven. Hij zegt, Joden, als jullie straks op dat land gaan werken en jullie gaan de gewassen inoogsten, dan moet je een hoek in het veld laten staan. Die is voor de vreemdeling, voor de wees, voor de armen. En die er eigenlijk niet bij horen. En als jullie die oogst inzamelen, dan moet je dat niet heel precies doen. Dan moet je eigenlijk ook wat laten liggen. Ook voor die armen. Hierbij moet ik ook denken aan Rut. Ook zo'n vreemde vrouw uit Moab. Die daar bij Bethlehem, bij Boas, ook komt op het veld om daar op te zamelen. En dat Boas dan tegen zijn knechten zegt van jongens, laat maar wat vallen voor haar. Dan kan zij daar wat van oprapen. En zo zien we ook daarbij Boas en Rut iets van het Pinksterfeest. Dat wat Christus door zijn geest wil geven, overvloed. Want Rut die kon het bijna niet dragen. Zoveel had ze gehad dat zelfs na opzeggen van wat is dit allemaal? Dat zijn de gaven van God. Dan zien we hier al in het Oude Testament. Het volk Israël moest niet alleen aan zichzelf denken, maar ook aan de ander. Laat ik het zo zeggen, over de grenzen heen kijken. Voor de vreemdeling moet er ook ruimte zijn. Toen al, maar ook nu, in onze tijd. In ons land ruimte, in kerk en in de gemeente. Ruimte voor de ander. Waarom? Om die ander, die vreemdeling in onze poorten, ook bekend te maken en te doen delen in dat wat God in het geloof ook aan ons heeft gegeven. Dus die vreemdeling ook in verbondenheid brengen met God. Doen we dat ook? Nemen we wel eens zo iemand mee naar de kerk? Van joh, kom eens mee als wij. Dat is Pinksteren. Dat is aanvaarden van elkaar. Door elkaar. Het Pinksterbrood spreekt dus ook van een eenheid. En eenheid is er als er gemeenschap is. Gemeenschap, dat heeft iets in zich van liefde, van vriendschap. De gemeenschappen die met elkaar leven. Dus ook dat beeld van het brood. Paulus zegt ook in het beeld van het brood dat de kerk van Christus is. Christus, met eerbied gesproken, bakt dat brood. Denk dan ook aan de viering van het heilig avondmaal. En daar wordt er ook van gesproken dat brood het beeld is van Christus, maar ook het beeld van zijn kerk. Gelijk uit veel graankorrels één meel gemalen en één brood gebakken wordt. Het beeld van Christus en zijn gemeente. Allen die in hem geloven. Die zijn één. Die zijn niet los van elkaar, geen losse individuen. Nee, zij die door de Heer Jezus zijn gered, over de hele wereld heen, die zijn lid van dat ene brood. Blanken, bruinen, zwarten, zij zijn lid van dat ene brood. Dat ene lichaam van Christus. Zij mogen door het geloof, door de Heilige Geest, daarin delen. En wat toen bij het oude Israël werd voorzegd, is vervuld in Jeruzalem. Want daar lezen wij het ook. Zij waren eendrachtelijk bijeen. Eendracht. In het Grieks staan er eigenlijk twee woorden. Samen. Verschillende karakters. Dat geeft ook dat beeld samen weer. Samen verschillende karakters, toch één. Denk aan het orgelspel. Daar zijn verschillende noten die worden gespeeld, maar als de organist op de juiste manier samenvoegt, dan krijg je een harmonisatie. Een mooi akkoord. En dat zie je ook bij die discipelen. Allemaal verschillende karakters. Petrus, Johannes Tiller. En al die andere discipelen, verschillende karakters, maar ze werden gedreven door één begeerte: liefde tot God. Ze werden gedreven door de Heilige Geest. Eén dracht. Maar wat doet de Heilige Geest nog meer? Hij vervult. En wat staat er dan? Hij vervult het halve huis. Nee, hij vervult het gehele huis waar zij waren. De Heilige Geest doet geen half werk. En die zegt ook niet van die wel en die niet. In dat huis zien we, hij vervult geheel. En die tongen als van vuur, daarvan staat niet die had het wel en die had het niet. Nee, het zat op een ieder van hen. De Geest vervult, maar die vuurgloed is één richting tot God. De vlammen gaan omhoog tot eer van de Heere God. En ook als de gemeente later ontstaat, dan staat er niet en de rijken bleven rijk en de armen werden armer. Nee, zij hadden alles gemeenschappelijk. Daar zouden we in onze tijd nog heel veel van kunnen leren. Het werk van de Heilige Geest brengt eenheid. Eenheid in leer, geloof tot God, maar ook eenheid in het leven van alle dag. En zo mogen bij de Joden ook de andere mensen zich voegen. Hè? Die Partes, Medes, Elamieten, zie al die namen weer passeren, tot aan het eind zelfs Arabieren toe. Zij mogen ook deel hebben aan dat brood. Mogen ook in dat brood zijn. Zij mogen ook in Gods huis komen. Zij zijn daartoe uitgenodigd door Gods gaven. En zo worden allen door allen aanvaard. Gemeenschap. Hoeveel wordt dat beleefd in onze tijd? Wordt dat ook zichtbaar bij ons in de gemeente, die gemeenschap? Ik denk dat we nu al beschaamd onze hoofden moeten buigen. Hoe wordt er gestreden in de kerken en in de kleine kerkjes die er zijn? Een vinnige strijd. En als je vaak naar een kerk kijkt, hoeveel strijd wordt daar dan niet binnen die ene kerk gestreden? Het woord gemeenschap past er niet. Allerlei richtingen die met elkaar bezig zijn. Dat is geen gemeenschap, dat is scheuren. Dat is geen reclame voor de buitenwacht. Wat moet dan de vreemdeling in onze poorten wel denken? Vaak heb je dat gevoel wel eens als iemand nou eens naar de kerk wil gaan. Van ja, ik wil naar de kerk. Ja, welke kerk wilt u? Er zijn er 40. Begrijpt u het? Zo zijn wij mensen bezig. Die accent, weer een groep. Ander accent, weer een groep. Wat moeten wij de mensen bieden als wij al zelf niet die gemeenschap door de geest zoeken, maar de gemeenschap vanuit de mens hoog willen houden? Als christenen al zelf niet met elkaar goed om kunnen gaan, hoe moeten wij dat dan uitstralen naar de buitenkant? Is dat niet onze zorg, ook in onze tijd? Maar ook voor onze jongeren, onze jeugd. Wat worden ze vaak gedesillusioneerd als ze zien hoe het in de gemeenten eraan toe gaat. Als er voor jullie geen woord is in de prediking, moet je dan naartoe? Dan haken ze vaak af. Omdat er geen geest is. Omdat ze afgeketst worden door onchristelijke gedrag. Want met name onze jongeren prikken zo venijnig scherp door alles heen. Ja, maar zegt hij, wat is dan de oplossing om uit die impasse vandaan te komen? Is dat niet juist dat we terug moeten naar de bron? Die bron, dat is God zelf. Als we terug moeten naar dat waar God alles heeft gegeven, dan moeten we terug naar Golgotha. Dan moeten we terug naar dat bloed van Christus, wat Hij heeft gestort. Dat geeft reiniging van alles. En vanuit Hem zien we het stromen naar alle einden van de aarde. Zijn bloed reinigt van alle zonden. Als u en jij dat gelooft, dan krijg je verbondenheid met een ander. En dan weet je ook tegen de vreemdeling te vertellen waarom je iets doet. Dan zeg je niet, ik hoor bij die groep. Nee, ik hoor bij Christus. Ik ben door de geest één gemaakt met Hem. Eén lichaam, één geest. Eenheid van geest, dat geeft ook vrede. Want in al de kerkelijke strijd die we meemaken, is daar niet de geest van God. Er is de geest van de duivel in. En wat doet de duivel aan? Uiteendrijven. Splitsingen brengen. In plaats van bij elkaar te brengen. En daarom ook die liefde van Christus in de geest is zo nodig. Want wat gebeurt er dan? Dan aanvaard je elkaar. Met alle gebreken die we hebben. Maar we weten het. Hij, zij is toch door de geest van Christus getrokken. En dan ontstaat er ook een levende gemeenschap. Vanuit de band met God. Met elkaar. Dan gaat het Pinksterfeest echt weer opbloeien. Tot eer van God. En dan begrijpen we ook wat Pinksterfeest is. Niet zo'n mystiek wazig feest. Maar een feest van God. Die het heeft laten zien. Mijn zoon is weer bij mij in de hemel. Maar mijn geest zet zijn werk voort op aarde. Om u, jou, mij te roepen tot het geloof in hem. En als je tot geloof komt, dan ga je toch niet huilen van verdriet. Nee, dan geef je tranen van vreugde. Net zoals het volk Israël had vreugde. Omdat God de oogst had gezegend. Omdat ze in het land waren gekomen waar ze hunkerend hadden uitgezien. En mag u zo ook Pinksteren vieren? Dit Pinksteren op aarde is een voorspel op de eeuwige heerlijkheid die er eenmaal in de hemel is. Pinksteren, Gods gave aan ons. Heeft u het al aanvaard? En mag met die aanvaarding ook God de eer krijgen in uw leven? Maar mag ook de naaste in jouw omgeving er ook iets van merken? Dan ga je het zien. Dat gist in dat brood. Mensen die misschien onaanvaardbaar voor elkaar zijn, gaan elkaar zoeken en vinden. Die worden één in geloof tot God. Waarom? Omdat de geest sterker is dan het vlees. En die geest, die schenkt echte eenheid. Een eenheid die nooit verscheurd kan worden. Laat ik het zo zeggen, daar krijgt de duivel geen klauw tussen. En daarom ook mijn laatste vraag. Kent u En jij die verbondenheid met God door de geest en de naaste. Amen.